Welkom bij een nieuwe aflevering van Over Fotografie Gesproken. En wederom vanaf de Pixel Experience is het eigenlijk. Vanuit de Pixel Squad georganiseerd zitten wij hier in een hele gezellige huiskamer. Met dank ook mede mogelijk gemaakt weer door Fotosipkes. Dus dat is de sponsor voor deze week ook weer. Dus dank daarvoor. Zoals we vandaag al aan het doen zijn met andere presentatoren, zijn we hier lekker fotografie-interviewtjes aan het houden. En nu hier bij mij in de woonkamer, Sake Elsinga. Welkom.
Dank.
Voor jou een beetje thuiswedstrijd hier, hè?
Ik moet zeggen dat ik hier nog nooit eerder geweest was. Maar het is een prachtige locatie. Ik zit in Assen, Fluitenberg. Ja, dat is eigenlijk een fluitje van een zin. Maar het is 20 minuten of zo. Maar een prachtige omgeving. Ja. Mooi georganiseerd.
Nou, dat hebben ze hartstikke leuk gedaan. Ja. En je hebt net al vanochtend een lezing gegeven.
Ja.
En zometeen weer. En tussendoor gewoon even tijd gemaakt om hier lekker aan te schrijven. Hartstikke leuk.
Alles voor de fotografie.
Zo is het. Ja, je bent volgens mij echt een diehard fotograaf.
Het is niet besmettelijk, maar ik ben een fotofiel. Ja,
een fotofiel?
Ja, zo noem ik mezelf. Ik sta ermee op en ik ga hem in de bed. En dat al, mijn hele leven al. Ik ben al 65,5, maar ik voel me nog het kind van 12.
Oh, heel goed.
Met de camera.
Ja. Heel goed. Gaan we het over hebben. Hey, want voor de mensen die jou nog niet kennen, kan me haast niet voorstellen, Zaken, maar misschien zijn ze er. Zou jij eens willen introduceren?
Ja, ik ben Sake Elsinga. Ik ben net al geboren in 1959. En mijn hele leven eigenlijk gewijd aan de fotografie, tenminste vanaf mijn 8e. En professioneel gezien ben ik kleine zelfstandige. Ik heb 1 of 2 jaar een keer in vaste dienst gezeten. 1 keer bij het Noord-Nederlands Fotopersbureau, 1 keer bij de Radio Ster was, technische fotograaf. En verder werk ik voor het NRC. Vanaf 1986. Ik werk al 40 jaar voor Kamp Westerbork als fotograaf. En al bijna 30 jaar voor het Drents Museum als fotograaf.
Ja.
En verder heel veel andere bladen en tijdschriften en opdrachtgevers.
Geweldig. Een fotofiel.
Ja.
We gaan even terug, want jij zei vanaf mijn 8e. En dat verbaast me wel. Vertel eens even, want mijn eerste vraag is eigenlijk altijd, hoe is nou je passie voor fotografie ooit is ontstaan? Maar de 8e leeftijd heb ik nog nooit gehoord.
Nou ja, misschien is het vooral het beeld. Ik was eigenlijk altijd al met beelden bezig. En dan wordt het bijna een spiritueel gesprek. Dat stukje zullen we ook overslaan.
Mag.
Ja, nee, ik kreeg beelden. Ik zag beelden. En alles was met mij met beelden. Op een gegeven ogenblik wou ik beelden vasthouden. En op een gegeven moment ging ik dus dingen met plaatjes afdrukken. En toen kwam ik op een gegeven moment bij iemand die had een donkere kamer. Ja, en dat was voor mij, het walhalla. En toen kon ik ook de beelden vast maar houden, weet je wel. En toen was ik 10, 11. En toen ging ik naar de voorgezet onderwijs, dus de MAVO. En daar zat mijn scheikundeleraar, die was lid van een fotoclub. En die vond al dat ik heel enthousiast was. En die zegt, Zaken, wij gaan samen een vergroter bouwen. Toen heb ik mijn eerste vergroter gebouwd, van hout met een oude camera eraan.
Wat is een vergroter?
Een vergroter, dat is heel goed. Een vergroter is dus een vergrotingsapparaat. Oftewel, waar je negatief in kunt doen in een donkere kamer, kan je die vergroten. En dat is het analoge tijdperk, want daar kom ik uit.
Ja.
En dan druk je een foto af. En dat kun je ook heel vroeger deden ze natuurlijk met door middel van contact. Hè, had je negatiefje, contact. Printje, dan ging het fotopapier, negatiefje, licht erop en dan had je een contactprintje. Vandaag de dag is het weer modern.
Het is weer helemaal hip en happening.
Heel hip, het is cyanotype fotografie, Van Dijk type fotografie. En wil je de beelden groter hebben, dan moet je een vergroter hebben. Of, wat ze vandaag de dag doen, maken ze grote digitale negatieven en dan kun je ook weer contacten, maar dat is een ander verhaal. Zo kwam ik in de donkere kamer terecht, kwam ik bij de plaatselijke fotoclub. De BVOAM, de Bijlenfoto Amateurs, later een hele grote, goede organisatie geweest. Er zaten zelfs de bondscollectie toppers in. Daar heb ik heel veel geleerd. Dus toen was ik de jongste, was ik toen 13 of zo. En toen met mijn 16, 17 ben ik van school gegaan, want ik wist dat ik fotograaf wil worden. In de tussentijd heb ik gewerkt. Tijdens schooltijd maakte ik mijn huiswerk in een donkere kamer bij de plaatselijke fotograaf. En ja, dat is echt waar, want dat ik bij hem kwam en zei, je mag hierbij helpen. En hij maakte allemaal straatfoto's bij kermissen en bij scholen. En er waren duizenden foto's, die moesten allemaal afgedrukt worden. En dat deed ik dan met de hand. En dan honderden foto's in het ontwikkelbaar omdraaien. En toen zei hij al van, ik kreeg toen 2,50 gulden per uur. En ik dacht, ik was toen al een beetje een slim jongetje. Want ik denk van, dat kan ik sneller doen. En ik denk van, als ik dat doe, dan kan ik er wel 2 bijna. En toen zei ik, 2 in een uur doen. En toen zei ik dat tegen hem, zei hij van, nee, ik krijg gewoon per uur, ik wil dat je het rustig doet. En nu komt het sprongetje. Want in 1975, toen Bijlen, treinkaping.
Ja.
Internationale pers ging de doka huren. Dus kwamen ze vanuit Amerika, overal vandaan. En AP, AP, allerlei mensen. En ja, toen zag ik die grote camera's en al die dingen. Dus toen ben ik ook echt wel een beetje besmet geraakt door de journalistieke, door het journalistieke virus. Hè? Want ja, de fotografie kan ook nog een andere kant op. En toen heb ik stiekem als aan het eind van de dag de prullenbak geleegd. En alle foto's die zij als misdrukken, die heb ik opnieuw gefixeerd. En die heb ik thuis nog met alle vlekken erin.
Ja, ja. Oh, wow.
Dus die heb ik allemaal nog bewaard. En nu heb ik onlangs, een paar jaar geleden, van die fotograaf, die natuurlijk ook op leeftijd, die zegt, Saak, ik heb nog een map met alle originele prints van ANP en dat soort dingen. Die heb ik dus nu ook. Dus ik heb en de misdrukken en de dingen compleet.
Geweldig.
Ja, dus dat is... En daarna ben ik... Ja, ben ik gaan werken bij een fotocentrale. Toen bij een fotograaf in Assen. Daar maakte ik trouwerijen, maakte ik pasfoto's van alle Libanongangers. En daarna werkte ik bij het Noord-Nederlands Fotobestbureau. En daar ging ik verder als... ja, toen begon het eigenlijk... kwam dus en de esthetische fotografie, studiofotografie en de journalistiek samen.
Oké. Okay.
En toen heb ik nog één uitstapje gemaakt bij de Sterrenwacht als technisch fotograaf. Nou, en ik ben toen eigenlijk voor mezelf begonnen. En toen heb ik... toen is gegaan en toen was iemand van de fotoclub die had contact gehad met bij een lezing ergens in het midden van het land met, en dat was Arjen Ribbens, bekende in de fotografie, en die zei van ja, we zoeken eigenlijk nog een beetje een goede fotograaf. Hij werkte toen voor Trouwens fotoredacteur en toen zei ze, nou, we kennen nog wel iemand. En toen is contact gekomen, klikte gelijk. Dus Arjen heeft mij toen aangenomen als freelancer bij Trouw. Arjen ging naar het NRC toe, ik ben met hem meegegaan. Nou, zo ben ik eigenlijk vaste correspondent van het NRC gebleven.
En dat was midden jaren 80 ongeveer, waar we het nu over hebben?
Ja, ja, dus midden jaren 80.
Bijna 45 jaar in de professionele fotografie.
Ja.
Dat zijn er niet veel volgens mij die dat kunnen zeggen.
Ja, misschien wel, maar niet denk ik die nog zo gek zijn als ik heb nu al heel veel collega's die van, nou, ik ben er klaar mee met die fotografie. Hoe lang moet jij nog? Ik zei, nou, ik mag nog anderhalf jaar wachten, dan krijg ik AOW. Ga je dan stoppen? Ik zei, nee, dan ga ik pas beginnen. Want ik wil echt dan serieus mijn projecten gaan doen. He, ook wat ik nu doe met mijn technische camera en de analoge fotografie en dat soort dingen. En research. Dus ik moet beginnen.
Dat zijn nu allemaal nieuwe projecten die je nu aan het initiëren bent. En waar komt dat vandaan?
Ja, onder andere door dat ik echt gek ben van fotografie. Maar ook dat ik de historische waarde van fotografie in zie. En daar heb ik ook al een paar projecten in gedaan. En ik heb het geluk gehad dat ik 2,5 jaar geleden alweer, denk ik... heb ik een tentoonstelling gemaakt over de fotograaf van Westerbork. Rudolf Werner Breslauer. Die 2,5 jaar gevangen heeft gezeten in kamp Westerbork. Later gedeporteerd is naar Theresienstadt. Maar iedereen zegt nu tegen mij... jij bent toch die fotograaf van Westerbork? Ik zei, nee, dat was er maar één. Rudolf Werner Breslauer. Ja, ja, ja. Hij is bekend geworden door de Westerbork-film... waar de wereld erfgoed is... Nou, toen heb ik daar een tentoonstelling over gemaakt. Heb ik research gedaan. Kwam ik erachter dat hij met de Leica's werkte. En zo heb ik allerlei foto's onderzocht. En toen heb ik vorig jaar, was ik zelfs nog op het journaal, heb ik nog ontdekt dat in de Westerbork film een stukje zat waar hij zijn kinderen had gebruikt. En dat was dus had nog niemand ontdekt. Maar omdat ik me dus verdiept had in hoe een fotograaf werkt en hoe die doet, kon ik dat op een gegeven moment analyseren.
Was dat ook de film dat ze heel erg Westerbork aan het promoten waren?
Ja, het was eigenlijk een soort promotiefilm van de Duitsers. Ja, ja, dus
gezien,
het moest er allemaal... Ja.
Heftig, hè?
Ja, ja, dat is... Ja.
Hey, maar jij noemt zelf al een stukje geschiedschrijving. Ik noem jou ook volgens mij een beetje de ambassadeur van het historisch geschiedschrijven, zeg maar. Dus dingen moeten gewoon worden vastgelegd. We gaan veel te snel eigenlijk in deze jaren. Hoe zie je dat?
Ja, dat vind ik ook. Ze willen nu een documentaire maken over mij. Niet omdat ik dat wil ik liever niet. Maar ik doe het toch omdat ik de visuele geschiedschrijving, dat ik daar de waarde van in zie. Want ik zie dingen veranderen. Ik zie niet alleen techniek veranderen, maar ook hoe mensen naar dingen kijken. Hoe mensen op dingen reageren. En hoe alles verandert. Ook door middel van fotografie. Dus vandaar dat ik me daar steeds meer in verdiep. Ik heb ook vorig jaar nog de tentoonstelling gemaakt over een vriend van mij die overleden is, Karel Zwaneveld. Goede fotograaf. En ik heb zijn archief helemaal doorgespit en met de tentoonstelling van gemaakt. Ook om te laten zien van wat er allemaal veranderd is. Hoe mensen naar dingen kijken.
Ook in de landschappen heb je ook gedaan.
Veranderd landschap heb ik gedaan. Ja. Ik doe veel voor het Drentse landschap. Dus ik heb daar veranderen van het landschap gedaan. Maar ik doe, daar ben ik ook de roodfotograaf. En rood staat voor de stenen. De groen is voor de natuur. Okay. Dus ik doe alle landgoederen die ze opkopen of die ze krijgen. Ga ik dan de interieurs eerst maken voordat alles verandert. Dus leg ik ook weer vast hoe het origineel was voordat het... Ja, en dat is een andere tak van fotografie. Maar dat vind ik ook mooi. Want ik heb ook jarenlang architectuur gefotografeerd.
Je hebt echt van alles gedaan dan,
hè? Ja, je kunt het niet zo gek, ook noemen of ik heb het wel gedaan. Ja,
ja. Maar goed, is dan ook het voordeel dat je doordat je juist zoveel hebt gedaan en zoveel hebt gezien, dat er ook eigenlijk weinig geheimen meer zitten in de technische aanpak van fotografie voor jou? Kan ik dat zo zeggen?
Ja, dus ik denk, ik zeg altijd wel, ik heb alle fouten gemaakt. Van geen rolletje in de camera tot een digitale schijf die beschadigd tot en met nou, de gekste dingen. Dus ik heb echt alle fouten gemaakt, maar de techniek heeft niet zo gek veel geheimen meer voor mij. Maar er is natuurlijk, er verandert wel heel veel. En ik zie wel steeds dingen waar ik nog een tandje bij kan zetten of wat ik in de gaten kan houden.
Oké. En hoe belangrijk is creativiteit voor jou? Zie je daar nog heel veel uitdagingen?
Ja. Ik ben echt... ook dat laat ik vanmiddag bijvoorbeeld in mijn lezing ook zien van creativiteit.
En het gaat er kijk, flink te keer.
Het gaat nu flink regenen, maar ook elke regendruppel is een nieuw beeld. Hè? Ik bedoel, en dat doet me denken aan dat heel veel fotografen geen inspiratie hebben. Ja, ik heb te veel. Ik moet zelf soms echt... temperen. Okay. Ik heb zoveel ideeën en dingen, dus dat is...
Mooi om te zien. Ja. Prachtig. Ja, ik heb ook wel verteld dat je al een documentaire van jou gezien in jouw huis gemaakt.
Oh ja, ja.
Met een hele wand vol met camera's en van alles en nog wat. Echt.
Ja,
het woord fotofiel, dat past je wel.
Ja, daarom. Dus het is ook niet besmettelijk. Het is niet eng. Nee.
Heel goed. Hey, ik wil heel graag, want ik heb jou gevraagd om een paar beelden in te sturen, ter voorbereiding op deze opname.
Ja.
Die wil ik graag eens even behandelen en vooral het verhaal erachter van je horen. Ja, wat zien we hier? Iconisch beeld.
Ja, dat is een iconisch beeld. Dat is in Tsjernobyl, de Pripyat, waar de kerncentrale stond die in 1986 op 26 april explodeerde. En ik ben er 10 jaar naar de ramp geweest, een reportage gemaakt. Want 10 jaar was dan weer mooi. We konden dat weer verkopen aan allerlei bladen. Dus HP De Tijd en binnen- en buitenlandse dingen. Ik werkte toen ook nog voor Hollandse Hoogte. Dat was mijn agentschap. En dan ben ik een reportage gemaakt met een collega die schrijvend was, Roel Loods. Hier zitten we in reactorkamer nummer 4. Dat was de enige werkende kamer nog toen. Nu is het helemaal stil. En dit is wel op zich een hele mooie foto, want het is, ja, ik ben er wel, maar niemand kijkt natuurlijk naar mij. En je ziet ook nog op de monitor de buitenkant van de centrale.
Centrale, ja.
En links zie je dan ook de kern, dat zijn al die splijtstofstaven waar die in de machine gaan, om maar zo te zeggen. Ja, dus daar heb ik een hele mooie reportage mogen maken. En daar heb ik in 1996 heb ik daar ook de Fuji Award mee gewonnen.
Heel gaaf.
Ja, en was wel leuk, want dan kreeg ik... ik heb ook al meerdere prijzen gewonnen. En prijs, tweede prijs en wat zilveren kamer, wat dingen. Maar die Fuji-prijs was wel heel mooi, want ik werd vertegenwoordigd. Daardoor moest ik Nederland vertegenwoordigen. Ging ik voor de European Contest. Gingen we naar Litouwen een lang weekend.
Kijk.
Ja, dat was alleen al fantastisch. Daar ben ik derde of zo geworden, maar dat maakt niet uit. Het was wel heel mooi. En het is ook eigenlijk wel mijn beste prijs geweest qua geld. Want toen, het was op film, analoog. En een kleinere, het is natuurlijk de Fuji Award. En ik kreeg 3000 gulden. Dat was best veel. Maar omdat ik het op Fuji film had gemaakt, werd die verdubbeld. Dus had ik in één keer genoeg geld. Dus het was leuk voor een paar volgende klussen. Ja.
Oh, geweldig,
ja,
zeg.
Ja, dus, maar dat was...
Wat heeft die award jou persoonlijk gebracht?
Nou, dat is niet zo... veel op zich. Ja, mijn naam, maar daarna heb ik... Kijk, ik heb natuurlijk een prachtige etalage als NRC Handelsblad. En ik heb in de jaren 90 heb ik ook gewerkt voor Voetbal Internationals, nog elke week de naam erin. Dus aan mijn naam, dat was het niet zo, dat maakt niet zo gek veel meer uit. Dat is wel leuk, maar je moet het toch elke keer weer opnieuw bewijzen.
Is ook, ja.
Kijk, met die tweede prijs World Press, dat was in 1990. Toen, dat was natuurlijk best wel bijzonder. Ik was de tweede Nederlander die...
De volgende foto is dat, hè?
Sorry, ja, deze. Sorry.
Dus Andreas Siegel.
Andreas Siegel, over 1,86 springt hij met de Fosbury flop. Of Fosbury, huppel de pup, ik ben er niet zo goed in. Maar toen ik deze prijs won, toen op een gegeven ogenblik heb ik een maand, anderhalf, had ik bijna helemaal geen werk meer. En toen begon ik maar eens te bellen naar de opdrachtgevers. Ja, nee, we dachten dat je nu al binnen was en dat we je niet meer konden vragen en betalen. Ik zei, jongens, graag. Want ik heb dus, mensen maken ook gauw zelf al een drempel. Hè? Dat ze denken van, oh ja, nee, die World Press prijs en dit en dat. Nee. Mooi is nu wel dat deze foto nu ook in de Nieuwe Kerk in Amsterdam op dit moment hangt.
Meen je?
Ja, en dat heet, ja, vorige week kreeg ik een foto toegestuurd van een collega. Ze zei, foto hangt er. Ik wist wel dat ze hem zouden gebruiken, maar niet dat hij er ook hing. En dan staat erop het wauw-effect. En dan staat hij bij 5 andere foto's. World Press bestaat nu 70 jaar. En dan hebben ze dus verschillende categorieën. En een van die foto's, dat is deze foto, die hangt daar ook mooi.
Ja.
Dus dat was wel een leuk sprongetje nu. Ja.
Over een sprongetje gesproken.
Precies.
Hey, maar wat maakt voor jou deze foto nou zo uniek? Wat voel
nou
je
ja,
als je
hij is in ieder geval natuurlijk een prijs gewonnen, maar hij is uniek. En ook laat ik vanmiddag weer zien van hoe ik zo'n foto opbouw. Hoe, hè, want het is niet dat ik in één keer zo klik. Ik laat ook meerdere foto's zien dat ik eerst met die man in contact ben. Ik ben de hele dag met hem op pad geweest. En dat hij bepaalde sprongen doet, hoe zijn collega springt. En dit is natuurlijk wel een lucky shot in die zin dat ik niet verzin dat hij maar 1 arm en 1 been heeft. En net zo is dat zijn gezicht er achter die knie is, waardoor het een soort vogel lijkt.
Ja.
Ja, dus hij is gewoon, qua vorm is hij mooi. En het is, ja, en ja, ik vind het, ja, het is nu al een tijdje geleden, maar ik moet zeggen dat ik nu best meer trots op ben dan toen eigenlijk.
Ja?
Ja, toen dacht ik ook van, het kan beter, het kan anders. Weet je, ik ben nooit echt gauw tevreden. Maar nu ga ik het ook zien als een mooi beeld. Ja.
Oh, wat grappig dat je dat zegt. Ja. Dat je dat pas jaren later eigenlijk toch weer anders naar je beelden gaat kijken.
Maar dat is sowieso
dat vaker?
Iets, ja, dat is iets wat me opgevallen heb. Ik heb een paar projecten gedaan. Ook met historisch. Een van de dingen is dus een boek die ik gemaakt heb. Dat heet De Zilvermijnen van Drenthe. Zilver staat voor de analoge fotografie. Waarom ik dat project gedaan heb, dat is een beetje een gevoelig ding onderwerp. Dat was een beetje overlijden in de familie. Ik denk, ik moet wat doen. En toen heb ik mijn hele archief gedigitaliseerd. En wat ik heb gedaan, is dat ik ieder negatiefje nu gedigitaliseerd heb. Dus het is een rolletje van 36, tik, tik, tik. En dan ook die ene foto die gebruikt is, die staat groot in de boek. En al die andere staan er klein naast. Waarom? Okay. En dan kan ik ook heel goed kijken hoe ik een onderwerp benader. Maar ik zie bijvoorbeeld ook, als ik nu een foto hier maak, ik maak zo klik dit. En ik maak ook hierheen, daarheen. Maar over 30 jaar kunnen we dan zien welke mensen hier wel bij zitten. En dan wordt het in één keer een heel anders, een historische informatie. Ja. En dat vind ik mooi aan de beelden die elke keer een andere lading krijgen.
En is dat ook meer je levenservaring, zeg maar, die je zoveel meer heeft doen nadenken tot het denken over beelden? En
ik denk
het verhalen vertellen in plaats van alleen het vastleggen, zeg maar?
Ja. Er is iemand die zegt van, maar dat zou je dus nu kunnen beamen. Het is een praatjes en plaatjes maken. Maar nee, het is wel, ik vind wel, kijk, natuurlijk, ik heb meer geestelijke bagage. Ik hoop dat dat ook nog actief blijft. En ik ga ook steeds meer dingen nu van een andere kant bekijken. Ik heb bijvoorbeeld nu ook in die lezing laat ik zien, een foto. Iedereen zegt van, saaie foto. Maar dan ga ik vertellen dat het een historisch beeld is en hoe die opgebouwd is. En als de mensen daar langer naar kijken, dan denken ze van, oh ja. Ja.
Ja,
het is heel makkelijk om een mooie foto te maken. Maar om een goede foto te maken, en soms doe ik heel arrogant door te zeggen van een duurzaamheidsfoto, een foto die zijn waarde behoudt in allerlei opzichten en niet alleen maar even een mooi beeld is, dat is van een andere categorie. En daarom hou ik ook van goede documentaire-achtige fotografen.
Hoe herken jij een duurzame foto?
Ja, nou, die herken ik. Want dan kan ik gewoon zien van, ja, die zit goed in elkaar.
Ja.
Ja, dat is. En dan zeg ik bij sommige goede fotografen zie ik ook dat ze hebben goed gekeken, waardoor die foto meerdere lagen heeft en niet alleen maar een esthetisch beeld.
En laat jij heel erg, of heb je heel erg laten inspireren? Misschien ook in de beginjaren? Of
ja, sowieso. Ja? En natuurlijk ben ik ook opgevoed met Ed van der Elske. Maar ook Helmut Newton was een voorbeeld van mij, Robert Mapplethorpe, maar ook Salgado, Henri Cartier-Bresson,
ja.
André Kertész. Nou, dan heb ik natuurlijk, maar ook Paul Huff. En nu ook Koos Breukel. Dus, God hebben zijn ziel. Salgado, die eerder gisteren is overleden.
Ja.
Als je dat werk kijkt. En als je die film ook ziet, die documentaire, het zout van de aarde. Dan denk ik van, wauw.
Ja.
Ja. Ja.
Mooi is dat. Hey, de volgende foto. Het is een wat recenter beeld volgens mij.
Ja, die is vorig jaar gemaakt in New York.
Wat zien we hier voor de mensen die dit in de auto luisteren?
Nou, dit is een beeld van een meneer in een rolstoel met een wit gewaad en een ketting om zijn nek, of een bandje met informatie erop. En hij heeft om zijn arm heeft hij een polsbandje waarop staat emergency. Hij is net ontslagen uit het ziekenhuis. Hij heeft in zijn vuilniszak waarschijnlijk zijn belongings. En als je goed instuurt, ik heb deze foto heel groot afgedrukt, zie op de wielen nog het plastic, dat een nieuwe wheelchair is. En dan zie je hem nog roken, een beetje bijna een soort religieus beeld. Hij is met zijn gedachten ergens anders. En dan de kleur groen met complementair daarin een oranje sign met temporary walkway. En dan denk ik bij mezelf van, ja, hoe? Dus er zit een soort knipoog humor in, maar er zit ook triestheid in. En hij is gewoon compositorisch heel mooi opgebeeld. Ja, dit was mijn keuze ook voor het NRC afgelopen jaar. Dan wat is jouw foto van het jaar? Nou, dit is mijn foto van het vorig jaar.
Prachtig.
Ja.
Je beschrijft het al perfect. Het is echt een hele beschrijvende foto. Maar inderdaad wel vleugje humor. Maar ook wel een stukje ernst.
Ja, daarom. En je moet natuurlijk, want ik heb eigenlijk altijd wel een knipoog in een foto. En die knipoog houdt mensen erbij. Ja. Ik probeer altijd wel een soort heel klein dissonantje. Maar dat kan soms toch prikkelend zijn. En ook weer probeer het wel een beetje met humor te doen. Ja. Ik heb nog een andere hele mooie foto die ik laat vanmiddag ook zien. Maar dat is ook leuk. Ja, de humor ligt op straat. Was vroeger een komiek die dat zei. Prachtig, dan zie ik een foto. En denk ik, ja, ik heb hem gemaakt. En er staat ook bij no standing bij een busstop. En die man die ligt op de grond. Een zwerver ligt op de grond bij die busstop. En dan ook weer de kleur oranje en groen. Ja, dat denk ik bij mezelf. Qua beeld, alles klopt.
Ja.
Ja, dat maakt mij blij.
Geweldig, ja. Hey, de laatste foto die je instuurde, ja, een icoon, hè?
Ja.
Wie zien we hier?
Ja, dit is Johan Cruijff. En het is een beetje mijn Mona Lisa geworden door de jaren heen. Die heb ik in het jaar 92 fotografeerd voor VI. Of ik nou daar ga zitten of daar ga zitten, hij blijft je aankijken.
Ja.
En ik kreeg die opdracht natuurlijk voor VI. En ik wist dat ik maar 3 minuten had. En dus een paar slapeloze nachten gehad van tevoren met een vriendinnetje toen alvast wat testshots gemaakt in de studio. En toen kwam ik een boek tegen van Skribinski. En er was een portretfotograaf die maakte ook dingen met helemaal veel donker met één licht. Ik denk, dat wil ik doen. Maar ja, dan komt zo'n man. Nou, dan zie je te trillen. Ik had eerst Johan Derksen even als stand-in met een polaroidje gekeken voor het licht.
Oh, echt,
dan gaat die man zitten. Nou, dan laat ik ook vanmiddag die beelden zien die ik eerst maak. Dan gaat hij zitten. Dat. Totdat hij op een gegeven ogenblik zo gaat zitten. En ik zeg, meneer Cruijff, wat doet hij nu? Hij zegt, dat vinden fotografen toch mooi en interessant. Ik zeg, ja, maar meneer Cruijff, dat heeft u niet nodig. Ik vind u zo al mooi. En dan keek hij echt op een manier van, oh, maar ja. En dan, dat zie je ook. Hij kijkt echt op een manier. En toen was het, ja.
Ja, was het moment.
En de rest is geschiedenis. Ja. Ja, en ik heb deze foto ook in mijn kantoor hangen. Elke ochtend zie ik hem. En hij verveelt me nooit. En een beetje arrogant hoor. Maar soms zeggen mensen van, oh, is het iemand die ik niet ken? Het lijkt wel een beetje op jou. En ik denk van, ja, het type gezicht en ook die eigen wijsheid, die heb ik ook wel. Maar ik begrijp ook zijn taal. Ik ben soms, je merkt, ik praat veel te snel misschien, maar ik ben al heel veel verder met dingen. En dan moet je iets uit gaan leggen en dan past de taal niet, dus ga je eigen taal verzinnen. Dat kan ik ook heel goed improviseren. En Cruijff er natuurlijk ook, die maakt zijn eigen taal en mensen lachen hem uit, maar er zit natuurlijk veel meer in. Omdat komt dat hij al 3 stappen verder is.
Ja.
En dat vind ik wel, maar goed, het is een, ik heb meerdere foto's van hem gemaakt, maar ook tijdens een interview. Die laat ik ook nog zien. En dat is natuurlijk anders, want dan zit je met 30, 40 fotografen tijdens een persconferentie. Maar hier had ik hem dus heel eventjes voor mezelf. En ja, 2 daarna weer. En toen had ik echt allerlei tv-ploegen in mijn nek. Toen had ik nog minder tijd. En wat me nog bijgebleven is, dat zeiden van, Johan, we hebben Mies Bouwman. Die wil zo. Ja, nee, ja, Mies moet ook even wachten hoor. Dat kan straks. Weet je wel? En dan denk ik van, wauw, ja. Dus ja, verhalen genoeg. Prachtig.
Geweldig.
Ja.
Hey, als je kijkt naar apparatuur, je hebt natuurlijk echt alles doorlopen. Hè?
Ja.
Jij zegt, voor mij zei je ook tegen mij, ik ben opgegroeid met de Hasselblad-generatie, zeg maar. Dus ja. Hoe is dat voor jou gegaan?
Nou ja, ik had natuurlijk altijd, mijn allereerste opnames die ik gemaakt heb, was met een Werra. Een Oost-Duits cameraatje. En die heel mooi, die kon je dus zo draaien in plaats van dat je zo moest doen voor het transport van de film. En daarna mijn Nikon. Ik heb ook tussentijds nog wel een prachtig gehad. Maar ik ben eigenlijk altijd blijven hangen aan mijn Nikons. En die heb ik eigenlijk allemaal doorlopen van de F tot en met wat ik nu heb. En daarnaast had ik ook de Hasselblad. Die kwam al vrij snel in beeld. Omdat bij de studio waar ik werkte hadden ze een Hasselblad. Ja, en ik werd ook verliefd op totdat ik eigenlijk het geld ervoor had. En sinds die tijd ben ik ook een beetje verliefd geraakt op het vierkante beeld. Okay. Dus heel veel foto's hier van mij zijn vierkant. En elke keer denk ik van ja, vierkant beeld is gewoon, ja, dat ligt mij. En dan ook nog het zwart-wit. Ja. Nou, en dan zijn natuurlijk de voorbeelden van Mapplethorpe en Huff en Newton. Allemaal Hasselblad-fotografen. En en ik vind het gewoon een mooie manier van kijken. En hij maakt natuurlijk veel lawaai. Dus daarna heb ik toen nog eens een keer een Rolleiflex erbij genomen. Die iets zachter is. De camera die onder andere door Cas Oorthuis gebruikt is. Veel. En meerdere goede fotografen uit die tijd. En nog steeds veel gebruikt wordt. Ik gebruik hem nu ook weer.
Ja, joh.
Geel filtertje erop. Dat is wat wit film erin dan, hè? Okay. Ja, je hebt natuurlijk heel veel mensen die analoog nu kleur werken, maar...
Dat klopt. Ja. Hey, er is natuurlijk, je bent al zo lang bezig. Ik heb altijd een hoofdstukje in de podcast dat gaat over fuck-ups. Gewoon dingen die gewoon eens echt helemaal falikant mis zijn gegaan. Kan jij je nog eens zo'n moment herinneren?
Ja, er zijn er best wel veel. Maar de meest klassieke is toch wel dat in het begin toen ik nog reportages maakte, trouwreportages, ik heb er ook 300 gedaan in mijn leven. En dat ik net foto's gemaakt had en dat ik het filmpje wil terugspoelen en dat ik denk van, dit gaat wel heel snel. En dat je dan voelt dat je het bloed uit je hoofd trekt en dat er geen filmpje in zit.
Oh, ei. Ja. Ja.
En
ja,
toen had ik geluk gehad dat ik de parkfoto's net voor de ceremonie gemaakt had, want dat moest ik daarna nog doen. En dat ik toen zei van, we gaan nog even een paar keer overdoen. Zeg maar, deze camera die is net terug van reparatie en ik vertrouw hem niet.
Ja. Ja, zo bluff je overal wel uit, hè?
Ja.
Is er nou nog eens een beeld wat je ooit eens wil maken?
Dat is een vraag die vaker gesteld wordt. Nee, ik heb nog zoveel beelden die ik wil maken. Ik ben op het ogenblik bezig met 4x5 en 8x10 inch camera's.
Okay.
Dat vind ik nog mooier. En daar heb ik nog zoveel beelden die ik wil maken. Van Ansel Adams-achtige landschappen tot de hele mooie Everton-achtige portretten. Dus ik heb nog heel veel wensen.
Verkoop je ook veel werk?
Vrijwerk of niet zoveel als vroeger.
Is dat wel wat je meer wil gaan doen?
Ja, ik wil daar misschien wel wat meer mee gaan doen. Maar het is best wel lastig. Ik heb heel veel galerieën die je dan vragen. Dat ook. Maar het kost altijd veel tijd, geld en energie. En ik heb zoveel werk. Daar schrok ik van. Want ik moest vorig jaar een overzicht tentoonstelling. En ik denk van, ja, ik moet niks meer gaan afdrukken, jongen. Ik word echt helemaal gek. Ik heb nu alles in mappen. Maar okay. Het is wel... Maar ik heb nog wel heel veel goede ideeën. En ook dat ik een tegenhanger wil zijn voor AI. Daarom ook wat meer analoog wil gaan doen. En daar nog een extra laag in wil gaan doen. Zodat er unieke exemplaren zijn. Daar wil ik in de toekomst nog wel aan gaan werken.
Hey, als mensen over 30, 40 jaar jouw mappen erbij pakken. En jouw werk. Wat hoop je dat ze dan over jou zeggen? Van jouw werk vinden?
Jezus, wat heeft hij veel verschillende dingen gedaan? En omdat ik dat nu zelf al zie. Dat ik... Nu die lezingen die ik aan het voorbereiden ben. En dan ga ik dus vanaf begin tot nu. En denk ik, ja, waar moet ik kiezen? Ik ben zelf wel helemaal gek. Maar ook allerlei diverse dingen. En ik hoop dat mensen denken van, oh ja, maar hij heeft wel ook, mooi afsluiten, visuele geschiedenis geschreven. En niet alleen maar mooie foto's gemaakt.
Prachtig. Dankjewel, Saken.
Graag gedaan.